Wij gaan vanavond weer naar Hosea, hoofdstuk 11, vers 4. Hosea 11, waar wij zitten midden in een aaneenschakeling van schriftgedeelten, pericopen zou je kunnen zeggen, die alle spreken over aan de ene kant de trouw van God en aan de andere kant de ontrouw van Israël. Het is een wat lang verhaal, ik weet het. Ik heb het ook niet zelf geschreven, dus ik hoef me er ook niet voor te excuseren. Het is een wat lang verhaal wat zijn oorzaak vindt, zijn oorsprong vindt in de inleidende drie hoofdstukken van dit Bijbelboek, waarin immers geschreven wordt over het huwelijk van Hosea en Gomer, een huwelijk wat op aanwijzing van de Heer gesloten werd en wat gedoemd was te mislukken, omdat dat huwelijk een beeld zou zijn van de huwelijksverhouding tussen de Heer en Israël onder het oude verbond. Dus na deze inleidende drie hoofdstukken hebben we dan vele hoofdstukken die ingaan op de wat gespannen verhouding, om het dan maar heel voorzichtig te zeggen, de wat gespannen verhouding tussen de Heer en Israël. Waarbij de Heer aan de ene kant zegt wat hij gedaan heeft voor Israël en aan de andere kant hoe Israël daarop gereageerd heeft. En we zitten midden in zo'n gedeelte weer in hoofdstuk 11, Hosea 11, waar, in de eerste, waar we de eerste paar versen al van behandeld hebben. En daar staat dan in vers 1, als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Dat spreekt natuurlijk opnieuw over de oorspronkelijke verlossing van Israël uit Egypte. Egypte als eerstgeboren zoon. We hebben ook gezien dat deze uitdrukking wel degelijk ook in Exodus wordt toegepast op Israël, hoewel het later wordt toegepast op de Heer Jezus. Maar daar gaan we nou niet meer op in. Maar Israël werd geroepen uit Egypte. Het werd als eerstgeborene, als zoon werd het daaruit geroepen. En de Heer leerde Israël of Efraïm ook lopen, staat er. Wordt als zijn zoon beschouwd bij deze gelegenheid. Ik nochtans leerde Efraïm gaan, staat er in vers 3. Hij nam ze op zijn armen, maar zij bekenden niet dat ik ze genas. De zaak is dan dat de Heer van alles voor hen gedaan heeft, maar dat het geen resultaat had. Ik trok ze met mensenzelen, zo begint dan vers 4. Ik trok ze met touwen, zoals mensen. We hebben gezien dat dat in feite de uitbeelding is van de gewone liefde, de gewone banden die er tussen mensen zijn. De Heer kwam hen tegemoet. Hij trok hen met koorden der liefde. Het is een uitdrukking die ik ook niet zelf verzonnen heb, maar die uit de literatuur stamt, zal ik maar zeggen. Hè. Koorden der liefde, wel zulke zelen, zulke koorden zijn dat. De Heer heeft deze mensen inderdaad tot zich geroepen. Met touwen der liefde, staat erachter voor degene die het dan niet begrijpt. En ik was hun als degenen die het juk op hun kinderbak oplichten en ik reikte hem voeder toe. Dat is ineens merkwaardig dat hier Israël ineens beschouwd wordt als een dier die een bit had in de bek en de Heer was dan de verzorger van de dier die het bit uit de bek nam om het dier vervolgens ook voeder toe te reiken. Wij kennen het beeld het beste van paarden natuurlijk, die wij, die wij een bit in de mond leggen. Een gebit is eigenlijk hetzelfde met de onderscheiding, noemen we dat nou een bit. Een gebit, dat krijg je bij de tandarts en een bit bij de smid, geloof ik, of zoiets. Ik weet het niet precies. Maar het is in principe hetzelfde. Dat bit wordt het paard in de mond gelegd. Tezamen met een tuigage natuurlijk. En daaraan wordt het dier vervolgens gestuurd. Daarmee wordt het geleid. Er zit een hele rijke typologie aan vast. Want het is niet zomaar iets. Het is niet maar een uitvinding van mensen of iets dergelijks. Maar het is een waarheid die in de Bijbel ook vele malen wordt aangehaald. Hier onder andere. Want het eigenaardig is dat, en dat zegt Jacobus later in de Jacobusbrief, tenminste, ik geloof dat het Jacobus was, die zegt dat een dier wordt rondgeleid aan zijn bit. Hoe groot het dier ook is, hoe sterk een paard ook is, bij wijze van spreken, het krijgt zo'n eenvoudig ding in zijn bek. Het laat hem er ook, laat het ook toe, je legt het erin en daarna is het paard aan jou ondergeschikt. Je kunt hem daaraan leiden. De gedachte daarbij is dat het bit ligt op de tong. Of in ieder geval op de onderkaak. En beide worden genoemd. Het maakt er niet zoveel uit, want voor de typologie blijft dat hetzelfde. Het is een bit wat ligt op de onderkaak en op de tong. En daarmee wordt het dier geleid. En Jacobus past het toe en zegt, kijk, een mens wordt geleid door zijn tong. Of bij zijn tong. En zijn spreken is bepalend voor de weg die hij inslaat. Dus hoe hij praat. Eigenlijk dus ook hoe hij denkt, want zijn gedachten komen via de mond naar buiten. Maar zolang gedachten niet geventileerd worden, niet gestalte krijgen, niet naar buiten komen, spelen ze niet zo'n belangrijke rol. Iedereen heeft wel eens ideeën waar hij over denkt, maar het hoeft nog niet helemaal zijn leven te bepalen. Maar zodra die gedachten naar buiten komen, dan is dat in de eerste plaats via de mond. Die gedachten vinden we tenminste in de schrift. En dus via de tong en via de onderkaak, dat beweegt allemaal min of meer gecoördineerd. Hè? Bij de een wat beter gecoördineerd dan de ander, maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar dat beweegt dan allemaal en daardoor komen die gedachten naar buiten. Maar het bit wat erop ligt, het juk wat erop ligt, leidt daarmee het mens. Belemmert ook de vrije bewegingen van de tong en van de kaak enzovoorts. En daaraan wordt dan het hele dier geleid. Ik heb er verder geen verstand van, ik heb nooit op een paard of met een paard gereden, maar ik heb het wel vaak staan bekijken. Het is een merkwaardige gang van zaken. Niet alleen wordt het bij paarden gedaan, maar bij andere dieren net zo goed. Ze krijgen een bit op de tong en daarmee worden ze geleid. De apostel Jacobus past het zelfs nog breder toe, want hij zegt dat het op dezelfde wijze ook een schip geleid wordt. Daar hebben we nog nooit aan gedacht, maar hij wel. Hij zegt, een schip heeft ook zo'n tong, alleen heet het dan meestal een roer. Maar het is ook een tong. In verhouding tot het hele schip is het maar een klein dingetje, maar daarmee wordt het hele schip geleid. En ik heb het met verbazing wel eens staan bekijken. Ja, je kunt het uitrekenen, schijnt het. Ik niet hoor. Maar dan heb je een heel groot schip met zo'n heel klein roer, verhoudingsgewijs erachter, en toch wordt het hele schip daarmee gestuurd. Het werkt dus wel. En hoe het mogelijk is, snap je ook niet. Maar zo is het met een mens, zo is het met een dier, zo is het met een schip. Het wordt maar door kleine dingen geleid en het kleine ding is per definitie de tong en heeft te maken met het woord. Trouwens, de vergelijking met het roer is ook zo gek niet, want in de Bijbel is het zelfs zo dat de tong en de onderkaak, het kinnebakken, dus het woord wat hier dan ook gebruikt wordt, in verband staat met vocht, met water namelijk. Dat is het roer van het schip dus, met water. En water is altijd een beeld van het woord. Het stromende water, het water in de rivier, stilstaand water in de ene van de stilstaande poel, maar ook het water in de mond, het spreekt allemaal, en zelfs speeksel wordt het dan gewoon genoemd, hè? Het spreekt allemaal over dezelfde dingen, namelijk over het woord. En de manier waarop die tong door dat water gaat, zal ik maar zeggen, is bepalend voor de richting die gekozen wordt. Dat is het hele verhaal, daar is een samenhang tussen. Vandaar dat gewaarschuwd wordt in Jacobus voor de zonden der tong. Niet omdat het speciaal om die tong gaat, maar omdat via die tong de hele mens geleid wordt. En hij niet alleen, maar vaak nog vele anderen daarmee ook nog. Nou, om dan terug te keren tot dit verhaal. Het gaat erom dat iemand die een bit in zijn mond heeft, daarmee dus in dienstbaarheid gebracht is. In slavernij gebracht is. Een bit is eigenlijk een juk. Alleen een juk ligt gewoonlijk op de schouders, maar een bit ligt op de tong, maar het effect is hetzelfde. Men draagt die last. En de richting waarin men gaat en de manier waarop men gaat, wordt bepaald door het bit dan wel het juk. En het principe is dus hetzelfde. We hebben trouwens in het voorgaande gedeelte al gelezen over het juk. Het stond er wat merkwaardig, maar we zijn het wel tegengekomen in hoofdstuk 10 vers 11... Waar staat, terwijl Efraïm een vaas is, gewend gaande te dorsen, zo ben ik over de schoonheid van haar hals overgegaan. Ik zal Efraïm bereiden. De betekenis van deze uitdrukking, die wat merkwaardig vertaald is, is dat inderdaad over die hals, namelijk over die nek, want dat is het, een juk gelegd is, maar we hebben dat al eerder aangehaald. Namelijk opdat deze vaas bereden zou worden of omdat met die vaas geploegd zou worden. Daarvoor is het juk nodig om het in te spannen, maar daarvoor is ook een bit nodig om het te leiden. Maar de gedachtegang hier in Hosea 11 is dat dat juk wat lag op de tong ook inderdaad werd weggenomen. Of zou worden weggenomen, want daar gaat het dan in de eerste plaats om. En dat juk spreekt dus over de slavernij. In de eerste plaats natuurlijk de slavernij in Egypte. En de gedachte is dan dat juk van het kinderbakken, van de kinderbakken, de onderkaken, is weggenomen. zodat daarmee aan de slavernij een eind kwam. En de normale gang van zaken is dat het bit wordt uitgenomen opdat het dier zou eten. Om het te voederen. Daartoe wordt het bit uitgenomen, want ook met het ding is een ding in je hand, is het wat lastig eten. Zelfs met een kunstbit. Is het kunstgebit bedoel ik, is het soms wat lastig eten. En nou ja, goed, zo maar verder niet over. Je schijnt zo'n ding nodig te hebben om te eten. En sommige mensen denken daar precies andersom over. Die leggen het uit als ze gaan eten. Nou ja, goed. Omdat het tegen je neus aankomt, ja. Goed, nou ja, goed. Dat zal dan wel. Maar in ieder geval, de normale gang van zaken is dat het beest niet kan eten met zo'n ding in zijn mond. En daarom wordt het uitgelegd. De gedachte is dan ook dat men pas leven, namelijk voedsel, want dat is leven. Dat men pas leven en voedsel ontvangt wanneer men eerst bevrijd is van het juk, van de dienstbaarheid. Die belangrijke waarheid steekt hierachter. Dat wordt toegepast natuurlijk op het verleden van Israël, namelijk de verlossing uit de slavernij van de wet. Opdat het in de woestijn zou eten. Nou ja, het manna wat uit de hemel was nedergedaald, het brood des levens uit Johannes 6 bijvoorbeeld, hè, dat manna, dat brood des levens. Maar dezelfde waarheid die herhaalt zich later wanneer Israël namelijk verlost wordt. Of werd inmiddels eigenlijk, van de wet, van het oude verbond, opdat het leven zou ontvangen onder het nieuwe verbond en zou eten van het echte brood des levens, namelijk Christus, die dan ook geboren werd in Bethlehem, het huis van het brood. Hè. Die combinatie zit er allemaal in. Dus het gaat erom dat men voedsel, brood of gewoon leven, want dat is het, dat men leven zou ontvangen, maar men ontvangt pas leven wanneer men verlost is van de slavernij. En dat is een eenvoudig principe toegepast op Israël, maar je kunt het natuurlijk net zo goed toepassen op het tegenwoordige Ami, het tegenwoordige volk van God immers, waarin ook velen nog in slavernij zijn. Weliswaar een zelfverkozen slavernij, maar niettemin een slavernij. Zij verkiezen dat zelf en dat is de reden waarom zij geen leven hebben. Daar komt het op neer. Er is geen leven in, men gaat dan gebukt. Men wordt geleid door andere dingen, gewoon door de tong. Een beide tong, daar komt het meestal op neer. Men praat zelf en door de eigen tong wordt men geleid. En kiest men de eigen richting enzovoorts. De werkelijke waarheid is feitelijk dat wij geleid moeten worden niet door onze eigen tong, maar door de tong, namelijk door het woord van God zelf. Door wat God gesproken heeft. Die gedachtegang is er. Maar goed, we zullen daar niet al te diep op ingaan. Ik moet nog even wat zeggen over dat kinderbak. Dan kom ik het nou toch tegen, want zo'n kinderbakken, ik vond het vroeger altijd zo'n mooi woord, want ik wist niet wat het was. Niemand legde het ook uit, hè. Je werd maar geacht te weten wat het was. Maar een kinderbakken is natuurlijk een onderkaak. De bak met zo'n kind dan. Zo'n kind dan wel een bak. Dat is het. Dat betekent het woord. Het is een bak, een schuiflade, weet je wel. He? Ja, dat is toch zo. Daar komt dat woord vandaan. Wij noemen dat tegenwoordig netjes een onderkaak, ter onderscheiding van een bovenkaak. Maar in werkelijkheid is het een bak. Het oude woord is eigenlijk veel beter, ook wat de typologie aangaat. Het is een bak, wij noemen het kin, maar bovendien ligt daar een tong in en er staat ook water in, als het goed is. En dan moet u dus opletten dat op een gegeven moment Simpson, die toch aardig wat kracht in zijn handen had, toch nog een stuk van een ander nodig had, namelijk de onderkaak, de kinnebakken van een ezel. En dan staat er, ik moet eens even kijken, dat is Richter, ja, dat is Richter uiteraard, 15, dacht ik. Ja, nou weet ik waarom ik dat precies weet, dat is Richter 15 vers 15 namelijk. Dat is heel aardig. Er staat in vers 14 dat Simson kwam tot Lehi. En dat is aardig, want Lehi is namelijk een kinderbakken. Alleen maar heeft het niet vertaald. Richteren 15 vers 14 is dat. Dat staat in het Oude Testament ergens. Ja, ja, inderdaad. Als hij kwam tot Lehi, dat heeft men niet vertaald, maar dat is een kinderbakken. Als hij kwam tot Lechi, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet, maar de geest des Heren werd vaardig over hem en de touwen die aan zijn armen waren werden als linnen draden die van het vuur gebrand zijn en zijn banden versmolten van zijn handen. En hij vond een vochtig Lechi, staat er, van een ezel wel te verstaan. Een ezelskinnebakken. Hier is het woord dus wel vertaald. Nou is het een kinnebakken van een ezel. En het leuke is dat er staat een vochtig kinnebakken. Want het woord Lechi komt van lach. En lach betekent nat of vochtig. Dus een kinnebakken is per definitie vochtig. Het is per definitie iets waar water vocht mee te maken heeft. Dat woord lach wordt overigens ook wel vertaald met vers of nieuw. Want iets wat vochtig is, wordt ook wel beschouwd als nog nieuw, want dan is het nog niet uitgedroogd. Ik geloof de nieuwe vertaling dat ook heeft staan, een vers, een nieuwe kinderbakken. Maar ik moet er meteen op wijzen dat voor zover ik weet, het woord vochtig hier niet dat woord lach is, maar een ander woord. Maar het doet verder niks ter zake. De combinatie blijft volkomen gelijk. Het gaat erom dat zo'n kinderbakken, wel, het is nieuw, zeg maar dan, dat zal ook wel, maar het staat uitdrukkelijk, het is nog nat, het is vochtig. Zodat het niet alleen gaat om het kinderbakken, maar het gaat ook om dat er vocht is. Waarom zou er vocht zijn in een kinderbakken per definitie? Want daar gaat het om. Ook als het er niet bij staat, dan is Lechi nog steeds nat en dus vochtig. Een kinderbakken is nat. Er staat water in. Waarom dan zo'n uitdrukking hier? Waarom staat het dan zo uitgebreid hier? Wel, om er uitdrukkelijk de nadruk op te vestigen. Denk erom, dit is een eigenlijk nog levende onderkaak van een ezel. Nou weet ik niet hoe zo'n ding eruit ziet. Maar ja. Dat is een goeie, hè? Dan is de ezel eraf, ja. Ik denk als Simpson het te pakken krijgt. Dat deed hij bij de leeuw ook een keer. Toen was ook de leeuw eraf. Nou ja. Het is ook belachelijk natuurlijk. Ik snap ook niet waarom hij nou uitgerekend zo'n ding pakt. Ik weet niet, ik denk dat hij het als boksbeugel gebruikt heeft. Ik weet het ook echt niet. Ik snap ook niet of dat nou zo makkelijk is om met zo'n ding een nat ezelskinderbakken, om daar nou mee, en hoe komt zo'n ding daar? Ik bedoel, je vraagt je inderdaad af waar die ezel gebleven is. Het is natuurlijk, kijk, dat is nou leuk, het is ook inderdaad een belachelijk verhaal, maar het ontleent ook zijn betekenis aan de typologie uiteraard. Want de onderkaak staat altijd voor het woord. Daarom is het ook per definitie water, want water is ook het woord, maakt geen verschil. Er is geen verschil tussen vocht of een onderkaak. Het spreekt namelijk allebei over het woord. Daar gaat het maar om. Daarom hoort het bij elkaar. En wat hij dus eigenlijk uitbeeldt, is dat de vijand, de Filistijn, verslagen wordt door het woord. Hij doodt hen met het woord. Dat is de gedachtegang. Het woord zelfs van een ezel, en dat is helemaal een aardig verhaal, we hebben het al eens vaker over de ezels gehad, want een ezel is gewoon in het algemeen de uitbeelding van een gelovige. Dat is het bekende verhaal, dat zit hem niet in zijn onderkaak, maar dat zit hem in zijn oren. En van die grote oren, en hoe groter de oren, hoe meer geloof hij symboliseert. Ja, dat is nu helemaal zo. Dat is echt zo. Ja. Dan hebben we het nog niet eens gehad over een olifant. Wil van Inge, pas op hoor, we krijgen een steintje. Kunnen we niet voortaan een aparte samenkomst te bewegen hier aan toe? Maar nou zeg ik, dan hebben we het nog niet eens gehad over een olifant, maar... dat weet u misschien niet, maar de olifant fungeert nogal eens als embleem van bepaalde merken computers. Om de eenvoudige reden dat van de olifant bekend is dat hij een ijzeren geheugen heeft. Er gaat nooit, als er één keer wat in zit, gaat het er niet meer uit ook. Uit die grote kop. Maar die grote oren, die beelden dat inderdaad uit. Hij kan goed luisteren, neemt goed in zich op en vergeet het ook nooit meer. Dat is de gedachtegang. En bij ezel heb je iets dergelijks, verhoudingsgewijs. Grote oren spreekt altijd over geloof. Het is iets anders. Een heel belangrijk Bijbels kenmerk van de ezel, dat is dat hij eigenlijk in slavernij is, maar hij kiest bij voorkeur de vrijheid. Ze zijn dan ook altijd zoek. Dat is de gedachte van de ezel. Ze zijn altijd zoek. En dan moet je ze zoeken. Saul moet ze zoeken, weet je wel. Je moet de ezels zoeken. Na 3 dagen komen ze dan terecht. Maar dat had u kunnen bedenken. Want de ezel is een beeld van de gelovige die in slavernij is, maar de voorkeur geeft aan zijn vrijheid, die hij ook zoekt. En hij vindt ze op de 3e dag. Want de 3e dag is de dag van de opstanding van Christus en daarin is onze vrijheid. Dat is gewoon het korte verhaal. Nou, daar ga ik nou maar niet verder op in. De ezel wordt in ieder geval in de Bijbel genoemd als een beest wat spreekt. Ja, daarom lijkt de ezel dus op een slang. Hè? Die spreken allebei. Nou goed. Maar daar heb je het nou, hij spreekt. Maar deze sprekende ezel is in ieder geval een type van de Heer Jezus. En later, als de Heer komt, in zijn eerste komst, in zijn vernedering, dan verschijnt hij ook weliswaar als koning, maar niettemin op de ezel, op de vernederde. En dacht dat langzamerhand duidelijk was dat het kenmerk is van het leven van de Heer Jezus, dat hij leefde in geloof afhankelijk aan de schrift, afhankelijk van de schrift, en ook met de schrift in de hand wederstond hij de vijand. Daar gaat het om. En hij deed precies hetzelfde wat Simson deed. De vijand, de Filistijnen dus feitelijk, bestrijden met, er staat geschreven, met het woord. Dat is de gedachtegang, want Simson is een beeld van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Hè? Ja, ja. Ja, het verhaal gaat verder, want er staat dan verder dat de plaats zo genoemd wordt, Ramat Lehi. Dat Lehi is dan die kaak. En in vers 19 staat, toen kloofde God de holle plaats die in Lehi is, en er ging water uit van dezelfde, en hij dronk. Daar heb je het. Er is wat misverstand over deze holle plaats die in Lehi is, want sommige vertalingen gaan ervan uit dat de kaak brak en dat daar water uitkwam. Ze raken helemaal de draad kwijt, mede omdat men wel ziet dat die kaak iets met water te maken heeft. Het Hebreeuwse woord kaak heeft iets met vocht te maken. En als er dan ineens water verschijnt in Lehi, zoals het er hier staat, dan vertaalt men het soms dat er water komt uit deze holle kaak, in plaats van uit de holle plaats die in Lehi is. Begrijp je dat? Want Lehi is die kaak. Als er een holle plaats is, kan er ook een holle plaats zijn in die kaak. Men weet het dan niet, men raakt in de war en zegt, nou, wat dat nou weer is. Men raakt de draad kwijt. Maar de typologie is duidelijk genoeg. De plaats wordt genoemd Lehi, naar deze gebeurtenissen. En daar is dan een verdieping, een plaats, een holle plaats. Het is gewoon een laaggelegen gebied waarin dan een bron ontstaat. Dat is wat hier gebeurt. Dus dan is er water, zodat het een het ander bevestigt. Lehi wordt gebroken, of uitleg en uitleg komt water voort. Dat is de gedachte. 2 maal, namelijk 1 maal in gewoon deze plaats waar een bron ontstaat, en de andere wordt uitgebeeld via de andere Lehi, namelijk via deze kaak. Het gaat om het voortbrengen van het water, het levende water namelijk. Staat er trouwens ook, er staat namelijk, er ging water uit van dezelf en hij dronk. Toen kwam zijn geest weder en hij werd levend. Begrijp je het? Maar dan weten we meteen dat het geloof is door het woord. Geloof is door het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Leven is er namelijk uit het woord. Leven komt uit de kaak, uit de kinderbakken van de ezel, of gewoon het leven is het door het woord van God. Daar komt het op neer. Of het woord van de Heer Jezus, want zo kun je het ook zeggen. Daarmee wordt de vijand niet alleen verslagen, maar daarmee, daaruit ontvangen wij ook leven. Dat is zo ongeveer de gedachte. Nou, dan laat ik het maar weer gauw liggen. Maar het moet duidelijk zijn dat elke keer als wij zo'n kinderbakken in de Bijbel tegenkomen, heeft het dezezelfde betekenis, die van het woord wat voortgebracht wordt. Nou, dan staat er in vers 4 dat de Heer was dus voor Israël, in Hosea 11 vers 4, als iemand die het juk van hun kinderbakken oplichten. Dat juk is, staat juk, maar het is natuurlijk een bit. Maar het is gewoon hetzelfde. Het is een juk wat dan ligt op de tong. Maar daarvoor wordt het bevrijd, omdat het leven zou krijgen. En spreek dan over het woord van God wat tot hen komt. En later, en vervolgens staat er, ik reikte hem voeden toe. Datzelfde woord leggi en aanverwante woorden, woorden van dezelfde wortel, worden vertaald met eten. Voedsel tot zich nemen. Dat heeft gewoon te maken met de werking van de onderkaak. Het kauwen, en dat wordt vertaald met eten. En kauwen, het kauwen van het voedsel, wil ook zeggen dat het met speeksel, met water dus, uit het kinderbakken vermengd wordt, alvorens doorgeslikt wordt. Daarom heet het dan eten. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Het spreekt over leven wat tot ons komt. En zo is het met eten in het algemeen. Eten, sommigen van u weten dat waarschijnlijk langzamerhand. Eten is de uitbeelding eigenlijk van het leven zelf, het praktische leven. We nemen namelijk dingen in ons op, we nemen het tot ons. Maar we hebben allemaal keurig geleerd dat je wel 32 keer moet kauwen op een hapje. Want er moet eerst flink water doorheen. Speeksel moeten doorheen, dat is het. Alle dingen die tot ons komen, die moeten gaan via het woord, moeten vermengd worden met het woord van God, opdat we het zouden kunnen verwerken en verteren. Gebeurt dat niet, dan wordt het ook niet verteerd. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Nou goed, ik zal er niks verder over zeggen. We gaan maar door. De Heer zegt dus, ik reikte hem voeder toe. En de algemene gedachte is dus dat de Heer zegt, ik bevrijd hen uit slavernij, ik maak hen vrij en ik geef hen voedsel. Zodat men niet langer geleid wordt aan die tong, niet langer een juk draagt op die tong, maar dat men die tong en diezelfde kaak zou gebruiken om het voedsel, om namelijk het leven, tot zich te nemen. En wij leven, zoals bekend, bij alles wat uit de mond Gods uitgaat. Ik vind dat een prachtige woordspeling. Hè? Wij leven, normaal leven wij bij alles wat door onze eigen mond ingaat. Maar in de Bijbel staat, we leven door alles wat uit de mond Gods uitgaat. En zo is het. Wat hij spreekt, uit zijn mond komt, gaat bij ons naar binnen. Wij eten het, we nemen het tot ons en we leven daardoor. Zo krijgen we deel aan het leven van Christus. Heb je ooit gezien hoe duiven elkaar voederen? Komt uit de ene bek en gaat in de ander. Dat spreekt men over duivenmelk ook. Hè? Nou goed, gaan we verder niet uitleggen. Ja, de duif is een type van de geest en zo. Van de goddelijke handelswijze en zo. De manier waarop God handelt. Het zit er allemaal in. Nou goed. Dat bewaren we voor de natuurkundeles. Dan gaan we maar weer verder. Daar staat in vers 5. Hij zal in Egypteland niet wederkeren. Dat wordt over Israël gezegd. Het was uit Egypte verlost. De Heer had zijn zoon uit Egypte geroepen. Vers 1. En dan in vers 5. Hij zal in Egypteland niet wederkeren. Maar Assur, die zal zijn koning zijn. Omdat ze zich weigerden te bekeren. Dan moet ik in de eerste plaats natuurlijk van zeggen. Dat we hier een aankondiging vinden van de Assyrische ballingschap. Die in 722 voor onze jaartelling dan gerealiseerd werd. Maar dat is niet het enige, want dat weten we langzamerhand al wel, omdat ook in de voorgaande hoofdstukken deze Assyrische ballingschap van de 10 stammen van Efraïm dus werd aangekondigd. Maar er staat bij, hij zal in Egypteland niet wederkeren. En daar moet iets bij aangemerkt worden, namelijk in de eerste plaats dat namelijk de wet zegt dat Israël wel in Egypte zou wederkeren. Dat is in Deuteronomium 28, denk ik, ja. In dat hoofdstuk namelijk, in Deuteronomium 28, wordt op bepaalde wijze de hele geschiedenis van Israël uitgebeeld, maar dan in de vorm van zegeningen en vervloekingen die aangekondigd worden. Maar het is niet alleen maar een aankondiging van zegen en vloek, maar het is bovendien profetie. Het voorspelt namelijk, het voorzegt namelijk precies wat er zou gebeuren en ongeveer in welke volgorde. En het verhaal van Deuteronomium 28 eindigt dan ook met vers 68, waar staat, en de Heere zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen, door een weg waarvan ik u gezegd heb, gij zult die niet meer zien. En al daar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen tot dienstknechten en tot dienstmaagden, maar er zal geen koper zijn. En de bekende bekende betekenis van dit vers is, de bekende toepassing van dit vers is, dat het vervuld is geworden in de dagen van de laatste verwoesting van Jeruzalem, die van 70 van onze jaartelling. Het jaar namelijk waarin Jeruzalem verwoest werd door de Romeinen onder aanvoering van de legeraanvoerder Titus. En bij die gelegenheid zijn heel wat Joden, dat is bekend via de geschiedschrijving van Flavius Josephus, zijn heel wat Joden gevlucht het land uit voor zover zij konden. Dat waren er verhoudingsgewijs niet zoveel hoor. Maar voor zover zij konden zijn ze het land uit gevlucht en een gedeelte daarvan is inderdaad op schepen teruggegaan. Is gevlucht naar Egypte en heeft zich daar in Egypte verkocht in slavernij opdat zij vervolgens, nou ja, een dak boven het hoofd zouden hebben en te eten zouden hebben en zo. Dat is letterlijk zo gebeurd. En Josephus meldt er zelfs bij dat in die dagen de koers van een slaaf dan ook inderdaad heel wat naar beneden ging. De prijs dus. Ze werden goedkoop, want er was zat aanbod. Joodse slaven in Egypte. En de geschiedenis eindigde dus waar ze begon, officieel, namelijk bij slavernij in Egypte. Dus wat hier staat, werd hier aangekondigd, het is ook inderdaad zo gebeurd. Het is natuurlijk in hoge mate symbolisch, maar het neemt niet weg dat het letterlijk zo gebeurd is. Het is ook niet met elke Israëliet zo gebeurd, maar wel met een belangrijk deel. Zo belangrijk dat wij het ook vandaag de dag weten. Zodat die terugkeer naar Egypte, de terugkeer in slavernij, wel degelijk was aangekondigd. Maar hier in Hosea 11 vers 5 staat, hij zal in Egypteland niet wederkeren. En de verklaring daarvan is dat we hier dan ook spreken over de 10 stammen. Die zijn verdwenen niet naar Egypte, maar naar Assur. Zijn verdwenen in Assyrische ballingschap. En zijn daar tot op heden, althans officieel, nooit uit teruggekeerd. Zijn daar in zoek geraakt, zal ik maar zeggen. Maar daar begin ik nou niet weer over. Hè? Maar wat naar Egypte terugkeerde, in overeenstemming met vers 68 van Deuteronomium 28, was een deel van het tweestammenrijk uiteraard. Dat waren inderdaad Joden. Dat waren dus een deel van het volk wat teruggekeerd was uit de Babylonische ballingschap. En daar is het verschil. Zodat we niet moeten lezen, hij zal in Egypteland niet wederkeren, maar je zou moeten lezen, hij zal in Egypteland niet wederkeren. Want dan wordt gesuggereerd dat er een ander is die daar wel in wederkeert. En dat is ook zo, want dat was Juda. Trouwens, in het volgende hoofdstuk wordt uitdrukkelijk verschil gemaakt tussen het 10-stammen en het 2-stammenrijk. In het voorgaande nog niet zo erg, maar in hoofdstuk 12 wel. Want daar staat in hoofdstuk 12 vers 1, die van Efraïm hebben mij omsingeld met leugen en het huis Israëls met bedrog, maar Juda heerste nog met God en was met de heiligen getrouw. Zodat daar verschil gemaakt wordt tussen de 10 stammen en de 2 stammen uitdrukkelijk. En dat verschil zit hier in hoofdstuk 11 ook al enigszins. Want de 10 stammen zouden niet terugkeren naar Egypte. De 2 wel, in zekere zin. Maar de 10 zouden weggevoerd worden naar Assur. Dat is wat hier gezegd wordt. En Assur zal zijn koning zijn, staat er. Het gaat er dan om natuurlijk dat het Assyrische Rijk zich over 10 stammen zou uitbreiden. En die Assyrische ballingschap was al aangekondigd in bijvoorbeeld vers 6 van het voorgaande hoofdstuk. Dus dat is niks nieuws, daar zijn we al mee bekend. Dus hij zal in Egypteland niet wederkeren, maar Assur zal zijn koning zijn, omdat zij zich weigerden te bekeren. Wij zouden er geneigd zijn, en zij vermoedelijk ook, om er andere argumenten voor aan te halen, om bijvoorbeeld te zeggen, ja, het zat hem in de politieke omstandigheden van die dagen, het was een beetje toevallig dat het politieke evenwicht, het machtsevenwicht was verbroken, en Assyrië was een sterkere macht dan in ieder geval het 10-stammenrijk, en het 10-stammenrijk heeft nog wel een steun gezocht bij Egypte, maar die kon er ook niks aan doen, en zo is het dan een beetje fout gelopen, helaas. He? Maar zo zit het dus niet. Want dat is alleen maar menselijk redeneren. Als je zo redeneert, dan zou Israël nooit verlossen zijn uit Egypte. Dan zouden ze niet verder gekomen zijn, dan zouden ze helemaal niet verder gekomen zijn, nog geen 3 dagen, maar in ieder geval ook niet door de Schelzee. Maar zelfs daar zouden ze niet gekomen zijn. Dat is maar onzin. God heeft hen daarin geleid. En het is ook duidelijk dat in die dagen de volkeren rondom groot respect kregen voor de God van Israël. Dat blijkt ook wel, want toen ze eenmaal bij Kanaan aankwamen, waren er in Kanaan in ieder geval mensen, weliswaar niet zulke nette mensen, maar er waren mensen die de God van Israël kenden en die precies wisten wat hun te wachten stond. In Jericho bijvoorbeeld. Hè. En men verzette de bakens en zei, nee, we moeten het kunnen beter maar een akkoord sluiten met die Israëlieten. Hè. En, want wij zullen niet tegen die God van Israël op kunnen. Die is zo sterk. En dat was ook zo. Zie. En door het geloof heeft Rachab de hoer enzovoorts. Dat was weer Jacobus. Wist er alles van. Nou, zo is het nou eenmaal. En dus betekent dus dat de gang van zaken met Israël nooit verklaard kan worden uit politiek of uit militarisme of wat dan ook. Het heeft er niks mee te maken. Het is alleen te verklaren vanuit de godsdienst. Vanuit de religie. Dat wil zeggen, Israël diende haar Heer niet en dus diende de Heer ook Israël niet. De man diende de vrouw, of de vrouw diende de man niet en de man diende dus ook de vrouw niet. Zo werd het uitgelegd in de eerste hoofdstukken van dit boek. En zo is het hier ook. Waarom is dit gebeurd? Hoe kon dit zo gebeuren? Wel, omdat zij zich weigerden te bekeren. Je vraagt je soms af wat er gebeurd zou zijn als men zich wel bekeerd had. En niet alleen hoe zou het dan met de 10 stammen gegaan zijn, maar ook hoe zou het met al die andere volkeren gegaan zijn toen. Er zijn heel wat volkeren in betrokken in de gang van zaken rond Israël. En ik dacht dat we er langzamerhand ook wel van overtuigd zijn dat ook vandaag aan de dag heel wat volkeren betrokken zijn en steeds meer ook raken in de gang van zaken rond Israël. Daar komt het op neer. Al die dingen die daar gebeuren rondom Israël, heeft allemaal daarmee te maken. Direct of indirect, dat doet er niet toe, maar zo zit het nou eenmaal. Het is niet een politieke kwestie, ook niet een militaire kwestie, of een economische kwestie, maar puur enkel en alleen een godsdienstige kwestie. Nou, dan gaan we maar even verder. Het was dus gebeurd omdat zij zich weigerden te bekeren. En dan staat er, en het zwaard zal in zijn steden blijven en zijn grendelen verteren en opeten vanwege hun beraadslagingen. Dat laatste woord, beraadslagingen, heeft alles te maken met de tong, met het spreken, met het overleg, met wat men tot elkaar zegt en wat men met elkaar afspreekt. Maar wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Want hun raadslagen zullen vergaan. Want de raadslagen, de goddelozen zullen vergaan. Ja, een raadslag, niet een raadslag. Dat is wat anders, hè. Ja, dus wat hier staat is gewoon dat er een oordeel zou komen en dat het definitief zou zijn. Zo staat het, want er staat, het zwaard zal in zijn steden niet alleen komen, het zou er blijven. En dat is ook inderdaad gebeurd. Dat betekent dat hier al wordt aangekondigd dat die 10 stammen inderdaad zo niet meer als 10 stammen in het land zouden terugkeren. Het zou wel terugkeren, maar dan niet als 10, maar dan weer met alle 12 stammen. En dat is tot op heden nog niet gebeurd, omdat het pas gebeurt na de bekering. Ook van deze 10 stammen. En het gebeurt dus pas aan het eind of na de 70ste week van Daniel, eerder niet. Pas dan zullen de 10 en de 2 stammen niet alleen met elkaar verenigd worden, maar vooral ook weer verenigd worden met de Heer. En dus, het zwaard zal in zijn steden blijven, zal zijn grendelen verteren en opeten. Dat wil zeggen, de deuren die verdwijnen eruit, zal ik maar zeggen, worden verteerd. Alles is open, het land blijft braak liggen en blijft een woestijn, een woestenij. En zo is het ook inderdaad gebeurd. Vanwege dat zij zich weigerden te bekeren of vanwege hun beraadslagingen. Vanwege wat ze zelf bedachten. Maar u weet langzamerhand dat beraadslagingen van de mens gehinderd worden door het bit wat hij in zijn mond heeft, door het juk wat hem opgelegd is, enzovoorts. Ja, nou. Want, vers 7, want mijn volk, Ami dus, mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Dat betekent gewoon dat dit volk zich van de Heer afkeerde, maar je kunt ook zeggen, het had een afkeer van de Heer. En de diepere gedachte natuurlijk is, dat het wordt hier Ami genoemd, en Ami is de naam die gegeven wordt aan het volk dat de vrouw is van Jehovah. Hè? Dat weten we nog uit de eerste 3 hoofdstukken. Ami is de met de Heer getrouwde vrouw, namelijk Israël. Maar de man zegt hier van zijn vrouw, zij heeft een afkeer van mij. Zij wil mij niet. En dat is precies waar we het al over gehad hebben. Want De vrouw wilde de man niet ontvangen. Als het dat, de vrouw dat in de toekomst wel doet, is dat omdat zij een nieuwe schepping geworden is. Volgens het bekende hoofdstuk Jeremia 31 vers 31, het hoofdstuk over het nieuwe verbond, wat we in het verleden al gelezen hebben, waar staat dat de Heer zegt, ik zal iets nieuws scheppen in het land, of op de aarde, in het land, de vrouw zal inderdaad de man ontvangen en dus de man zal in de vrouw wonen, kortom, er zal gemeenschap zijn, want dat is waar het hier om gaat. Maar hier wordt gezegd, mijn volk, maar leest u in plaats daarvan maar, mijn vrouw blijft hangen, of hangt aan, afkering van mij. Dan staat er als verklaring achter, zij roepen wel, dat het kunt u wel vergeten hoor, zij roepen wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogd, staat er, niet één verhoogd hebben. Dat wil zeggen, men roept tot de Allerhoogste. God wordt ook beschouwd als de Allerhoogste, en tot in het Jodendom vandaag aan de dag, nog steeds om reden dat men de naam des Heren, de naam Jehovah dus, niet wenst te kennen. Nou, niet wenst uit te spreken, zeggen ze, maar in de praktijk betekent dat men wenst het niet te kennen, niet te horen, niet te overdenken, men wil die naam niet horen. En in plaats daarvan spreekt men over of de eeuwige, want dat is een min of meer een vertaling van de naam, of men spreekt over de Allerhoogste. Zo hoog dat we hem niet kennen en dat we zelfs zijn naam niet kunnen verstaan of uitspreken, zo hoog. En men spreekt wel over de Allerhoogste en in de formele gebeden richt men zich tot de Allerhoogste, maar zegt de Allerhoogste, dat heeft alleen zin als ze hem ook als de Allerhoogste erkennen. Want verhogen, wanneer heb ik daar al het verhaal verteld, hoog, het is een werkwoord afgeleid van hoog. En verhogen wil niet alleen zeggen hoog plaatsen, maar het kan ook betekenen iemand als hoog erkennen. En dat betekent het hier uiteraard. Men roept tot de Allerhoogste, maar men erkent hem niet als de Allerhoogste. Want als men hem erkent als de Allerhoogste, zou men zich aan hem moeten onderwerpen en zich overgeven aan zijn leiding, aan zijn plannen en aan zijn woord. En dat geldt uiteraard niet alleen voor Israël. Ja. Dus zij roepen wel tot de Allerhoogste, maar zij verhogen hem niet. Dat is wat hier feitelijk staat. Niet één verhoogt hem. En dat hem, dat, ja, hem, het hadden kunnen zijn mij. Hè? De vertalers hebben dat ertussen gezet, dat ziet u toch, hè? Het staat schuin gedrukt. Dus je vult maar in wat je nodig vindt. Maar het hem en dat mij, dat wordt hier steeds verwisseld. Dat hebben we vorige keer ook al gezien, dus daar vertel ik ook niks meer over. Dus, zij roepen wel tot de Allerhoogste, maar zij erkennen hem niet als de Allerhoogste. En dan zegt vers 8, hoe zou ik u overgeven, o Efraïm, u overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama, u stellen als Zeboïm? Mijn hart is in mij omgekeerd, al mijn berouw is tezamen ontstoken. En hier komen we bij het merkwaardige verschijnsel, want zo mag je dat rustig wel noemen, dat ondanks alle vloek die de Heer uitspreekt over Israël, ondanks alle verwijten die hij maakt aan het adres van Israël, hij blijkbaar Israël lief heeft, want dat is het. En hoewel het de Heer een gruwel is, dat de vrouw terug zou keren na de scheiding tot de man, zei de Heer ooit, keer nochtans weder tot mij. We hebben dat in de tijd gelezen. Keer nochtans weder tot mij. En daar gaat het hier ook om, want ondanks alles heeft de Heer Israël lief. Ja, dat, natuurlijk is dat iets bijzonders, maar zo bijzonder is het ook niet, want wij kennen allemaal het meest bekende vers uit de hele Bijbel. Zie je hoor, goed zo. Nou weet ik waarom je verhaal mag zetten vanavond. Ja. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat geldt niet alleen voor Israël, dat geldt voor de wereld. Want hoe dan ook, het blijft zo, dus goed om dat nog eens een keer te zeggen, het blijft zo dat Gods verhouding tot Israël een afspiegeling is, een uitbeelding is van zijn verhouding tot de wereld als zodanig. Alles wat over Israël gezegd wordt, is uiteindelijk op de hele schepping van toepassing.
Maar aan Israël, via Israël, wordt het geïllustreerd. Daar gaat het maar om. Israël is altijd het grote voorbeeld. Dus die dingen zijn hun overkomen, ons tot voorbeelden, zegt het Nieuwe Testament uitdrukkelijk. Zodat de vraag, gaat het over Israël of gaat het over de gemeente of gaat het over de volkeren, niet al te veel ertoe doet. Al dienen wel te beseffen dat al die vragen beantwoord kunnen worden en dat ook al die dingen spreken over zowel Israël als over de volkeren als over de gemeente, maar in een verschillend verband, in een verschillende tijd, met een verschillende toepassing enzovoort. Maar goed, daar ga ik nou verder niet op in. Het gaat om het principe dat als de lief God de wereld gehad heeft, in het algemeen, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar zou leven bij alle woorden dat de mond Gods uitgaat. Om eens een paar bijbelteksten aan elkaar te plakken, hè? Want zo is het natuurlijk. Door geloof in hem, door geloof in het levende woord van God hebben wij leven. Trouwens, dit was Johannes 3 gecombineerd met Johannes 1. Dus zo ver uit het verband was het niet. Johannes 1 zegt, in het begin was het woord en het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond en het blijkt te zijn. Hij blijkt te hebben heerlijkheid. Heerlijkheid als de enige geboren zoon, uiteraard, van de Vader. En je kunt er rechtstreeks achteraan lezen, Johannes 3. En al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij die enige geboren zoon gegeven heeft. En verheerlijkt heeft ook inderdaad. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En dat is waar dit vers op zinspeelt. Al staat het er niet zo uitdrukkelijk. Want wat hier staat is een heel merkwaardige zaak. Heel merkwaardige ommekeer ook. De Heer zegt, hoe zou ik u overgeven? O Efraïm. Loslaten betekent dat, hè? Overgeven. Hoe zou ik u loslaten? Wel, er werd net gezegd, God zou Efraïm brengen naar Asser. Asser zal koning over hen zijn. En hun steden zullen onbewoond blijven, zal ik maar zeggen, en ze zullen verwijderd worden uit het land. En toch zegt de Heer nou, hoe zou ik u loslaten, o Efraïm? Hetzelfde Efraïm dus. In principe dus in ieder geval het tienstammenrijk. Wel meer dan dat ook, want daarna wordt de naam Israël gebruikt. Maar er staat dus uitdrukkelijk dat hoewel de 10 stammen, daar blijf ik dan maar even bij, weggevoerd zouden worden in deze Assyrische ballingschap, de Heer hen toch niet zou loslaten. En dat betekent dat hij ook inderdaad hen zou terugbrengen. Dat weten we trouwens al, want dat stond al in de eerste hoofdstukken van dit Bijbelboek. De vrouw Gomer, die toch weer terugkwam, teruggekocht werd, terugkwam bij Hosea. Waarbij Gomer uiteraard een beeld was van heel Israël. En als het van heel Israël is, dan geldt het zeker voor de 10 stammen. En voor die andere 2 ook, maar hier gaat het dan speciaal over de 10. Zij zijn weggevoerd, wij kennen hen officieel ook niet. Maar de Heer zegt, hoe zou ik u loslaten, hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? En denk er nou even aan dat Efraïm nog steeds de naam is die speciaal gegeven wordt, niet zozeer aan Israël, maar speciaal gegeven wordt aan de eerstgeborene, de erfgenaam, degene met het hoogste erfrecht. En hoe zou de Heer die zoon die hij uit Egypte heeft geroepen, uit volgens vers 1, loslaten? De Heer zegt, nee, dat doe ik niet. Hoe zou ik u overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama en stellen als Zeboïm? U weet toch wat dat is, Adama en Zeboïm? Dat waren 2 steden die verwoest werden samen met Sodom en Gomorra. Het waren Sodom, Gomorra, Adama en Zeboïm. Het waren feitelijk 4 steden. Waarbij, ik zou natuurlijk eerst moeten noemen Sodom en Gomorra. Wel, meestal wordt zelfs maar 1 genoemd, namelijk alleen maar Sodom. Soms ook Gomorra en soms ook alle 4. Maar in principe is het lot van Sodom waar hier op gezinspeeld wordt. En van Sodom wordt steeds gezegd dat het eigenlijk Jeruzalem is. Er staat in Openbaring 11 letterlijk. Daar wordt gesproken over de stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. Want Sodom is een type van Jeruzalem en dus van Israël. En Egypte is dat ook. Ja, want over Egypte komt ook het oordeel. En kwam ook een oordeel. Alle eerstgeborenen van Egypte werden gedood. Waar hebben we het nou over? Over eerstgeborenen. Hè? eerstgeboren in Egypte werden gedood. En hier hebben we het ook over Sodom en geheel Sodom werd verwoest. Dat is ook inderdaad wat er gebeuren zal. En er zijn vele profetieën in het Oude en het Nieuwe Testament die zeggen dat Israël gemaakt zal worden, of dat Jeruzalem gemaakt zal worden als Sodom. En het beeld is duidelijk genoeg. Dat betekent namelijk dat geheel Sodom verwoest zal worden, zo zonder meer, maar dat inderdaad een enkeling daaruit behouden zal worden. Niet daarin, maar daaruit. Daar hebben we het nou even over Lot, die overigens op een verkeerde plek woonde, maar die wel degelijk een gelovige was. Dan was hij wat verdwaald daar en hij moest de stad verlaten. En het zal duidelijk zijn dat de verdrijving van Lot uit Sodom, alvorens Sodom verwoest werd, gewoon een voorafschaduwing is van de vlucht van het gelovig overblijfsel uit Israël aan het einde, uit Jeruzalem, aan het einde van de 70ste week, wanneer het zal vluchten dwars door de gescheurde olijfberg. Precies hetzelfde. Jeruzalem wordt verwoest, maar de gelovigen daaruit worden gedwongen, zij wilden eigenlijk niet, maar ze worden min of meer gedwongen daaruit te verdwijnen. Ja. Nou, dat is het verhaal. En dan staat er, als uw zaten waren nu nakomelingen als het zand der zee, toch zal slechts het overblijfsel behouden worden, zegt Jesaja. En als de Heere God ons geen overblijfsel gelaten had, wij zouden als Sodom en Gomorra geworden zijn, staat er. En het wordt in Romeinen onder andere aangehaald. Die gedachte is dat. Maar die steden werden wel verwoest, maar enkeling daaruit werd behouden. Daaruit wel te verstaan, men moest het verlaten. Nou, en het noemen hier van Adama en Zeboim is in ieder geval een verwijzing naar Sodom en Gomorra. Want daar, dat zijn de belangrijke plaatsen in verband met dat oordeel wat kwam. En de Heer zegt dan, hoe zou ik u maken als Adama, stellen als Zeboim? Adama en Zeboim werden verwoest. Sodom ook, maar uit Sodom werd nog iemand gered. En waar het nou om gaat is, dat Israël weliswaar onder het oordeel komt, dat is een duidelijke zaak, maar dat niettemin sommigen daaruit gered worden. Zij worden niet gemaakt als Adama en Zeboim, maar ze worden wel degelijk gemaakt als Sodom en Gomorra. Het oordeel was niet minder erg, maar daaruit werd Lot bevrijd. Zie. Want deze woorden betekenen echt, hij zal hen niet maken als Adama en Zeboim. Hoe dan wel? Nou, wel als Sodom en Gomorra. Het is opmerkelijk dat die plaatsen juist niet genoemd worden hier, terwijl die anders altijd genoemd worden. Hij zal hem maken als Sodom en Gomorra, maar nu in verband met de positieve gedachte dat daaruit dan toch in ieder geval Lot bevrijd werd. En het was de familie van Abraham, hè? Dat weet u. Hè? En dankzij Abraham, door bemiddeling van Abraham, of vanwege Abraham, of beter nog vanwege de God van Abraham, werd Lot bevrijd. En daar gaat het maar om. Straks in de toekomst dat overblijfsel van Israël behouden wordt en gered wordt, dan is dat inderdaad vanwege Abraham en vanwege de God van Abraham, Isaac en Jacob, die zoals bekend een genade God is. De God van Mozes was dat niet, maar de God van Abraham was het wel. Je begrijpt wat ik zeg nou, hè? Het is dezelfde God uiteraard. Maar God die, zoals hij zich openbaart aan Mozes, is een God van recht. Is een rechtvaardig God, onverbiddelijk. De ziel die zonder zal sterven en dat soort dingen meer. En doe dit en gij zult leven. Maar de God van Abraham is die God die geloof rekent tot gerechtigheid. En God noemt zich niet de God van Mozes. Sterker nog, God noemt zijn wet de wet van Mozes. Hij schuift hem toch een beetje van zich af en toe, hè? Ja, nou dat heet ook vaak des Heeren wet. Maar de Heer zelf zegt gewoon, Mozes heeft u gezegd. Wat leest gij? Niet wat leest gij in mijn wet, maar wat leest gij in Mozes? Wat heeft Mozes gezegd? De wet van Mozes. Zie? Maar God is de God van Abraham. Daar gaat het maar om. De God die genadig is. En dat is de manier waarop men gered zal worden. Dat is wat hier ook wordt gezegd. Hoe zou ik u maken als Adama, stel als Zeboim? Adama komt gewoon van de naam Adam. En heeft te maken met de oude mens in het algemeen. Maar speciaal met aardse dingen. Want Adama is feitelijk gewoon de aardbodem. Want dat is de letterlijke betekenis. Adama is gewoon aardbodem waaruit Adam genomen werd. Dus Adama spreekt over de aardse dingen, eventueel over de menselijke dingen, maar de mens is uit de aarde aards, dus er is helemaal geen verschil. Hè? De eerste mens is uit de aarde aards, en wat gebeurt er met de eerste mens? Wel, hij is een ademvat en dus breekt het. Dat is de bedoeling. Dat hebben we geleerd van Gideon bijvoorbeeld. Maar goed, dat, hè? Maar een ademvat hoort verbroken te worden. Dat is wat met de oude mens gebeurt. Die verdwijnt sowieso. En dat is maar goed ook. Dat is de weg ter verlossing. Maar niettemin zal blijken dat wanneer dat ademvat verbroken wordt, wel, het hele ademvat verdwijnt. Maar als wij gelovigen waren, zal blijken dat in dat ademvat iets ontstaan is wat onvergankelijk is. Want wij hebben deze schat in aardenvaten. Het komt er toch uit natuurlijk, hè? Maar Adama zelf, het aardse zelf, verdwijnt wel degelijk, wordt wel degelijk verwoest. Het is stof en het keert tot stof weder. Dat is Adama en Zebuwim, dat is een beetje moeilijk, want Zebuwim, dat is niet helemaal duidelijk wat het is. Dat zijn of hyena's of slangen. Ik heb het niet goed kunnen achterhalen, het is één van beide. Of hyena's of slangen. Het is een im in elk geval, een meervoud. Zijn er vele, hyena's of slangen, ik weet het niet en misschien worden alle mogelijkheden opengelaten. Maar in elk geval ligt het in het gebied van Benjamin. Het heeft dus in elk geval iets met wel degelijk het overblijfsel te maken. Maar zowel de hyena als de slang spreekt in elk geval over verderf. Daar komt het op neer. De werking van de hyena komt overeen met de kraai. De raaf, kortom, gewoon de werking van de dood. En de slang, wel in de negatieve toepassing van de slang, is het vergif en dus ook de dood. En daarmee komt de betekenis van Zebuwim toch hoe dan ook overeen met de betekenis van Adama, namelijk het verdwijnt. Het is de dood, het is het verderf. En daarom, het lot van Adama en het lot van Zebuwim is het lot van de natuurlijke mens. Die in de macht is van de zonde, van de slang, van het venijn, of hoe dat maar heten mag, en inderdaad verdwijnt. En hier wordt gezegd dat dit lot als zodanig niet zal komen over Israël, omdat de Heer, want dat staat er, omdat de Heer berouw heeft. Want dat is wat er staat. Er staat, mijn hart is in mij omgekeerd. Dat wil zeggen dat hij zijn gedachten omkeert. Zijn hart heeft te maken met zijn gevoelens enzovoorts. Hij keert zich om. Hij houdt er andere gedachten op na. Dat is datzelfde van het keert nochtans weder tot mij. Dan keert zijn hart dus kennelijk ook om. Want hij had eerst gezegd dat het niet mag. Hij had eerst gezegd dat de Heer een gruwel is. Als de vrouw toch terugkeert naar haar man. Zo zult gij het land grotelijks doen zonder gestaten, want het is de Heer een gruwel. Maar de Heer zegt prompt, keer nochtans weder tot mij. Hij keert zich om van die weg, zoals we al eerder al gezien hebben. En het wordt toegelicht met, al mijn berouw is tezamen ontstoken. Dat ontstoken wil zeggen dat het actief wordt. Zoals vuur aangestoken wordt. Al zijn berouw is actief geworden. En dat berouw, ik weet niet, hebben we dat hier al eens aangehaald? Dat berouw, dat wordt in verband met de Heer nogal eens vaak genoemd. En berouw betekent dan ook niet dat men spijt heeft van zonde die men gedaan heeft of zo, dat men verdriet heeft. Maar berouw wil gewoon zeggen dat men op eerder gemaakte plannen terugkomt. Dat men weliswaar iets gezegd heeft en gesproken heeft, maar dat men er nog iets aan toe wil voegen. Wel, men kan er niet wat aan afdoen, maar men kan er wel zodanig iets aan toedoen dat het veranderd wordt. En dat is wat de Heer doet. Want zal Sodom nou verwoest worden of niet? Omwille van één rechtvaardige in Sodom, zou Sodom nou verwoest worden of niet? Jawel. Maar de Heer had toch berouw en zegt, nou goed, dan halen we Lot eruit. Dat kan nog. Dan wordt toch Sodom verwoest. Maar niet elke inwoner van Sodom. En zelfs kun je zeggen, en zelfs elke inwoner van Sodom voor zover hij aanwezig is. Want het kan best zijn dat er sodomieten waren die de... Sodomieters heet zoiets. Ja, dat is het woord. Ik zal het niet verder uitleggen. Arme sodomieters heet dat, hè. Ja, die is gewoon Nederlands, hoor. Maar die misschien net niet aanwezig waren toen de stad in de brand ging. Dat kan best. En Lot was er eigenlijk één van. Dus dat kan wel. En zo heeft God een oordeel aangekondigd over Israël. Maar dat wil niet zeggen dat elke Israëliet zo nodig in het land zou moeten blijven. Want hij kan aan het oordeel ontkomen door het te verlaten. En aan het volk wat in de toekomst in het land woont, zegt de Heer, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen enzovoorts, en die op het dak komen niet af en al dat soort dingen meer, dan moet men het land uit. Dat is het gewoon, heel eenvoudig. Want het oordeel gaat wel door, maar de Heer voorziet in een vluchtmogelijkheid. En in andere omstandigheden ziet het er nog anders uit, want ik zou moeten aanhalen de laatste vers van Jona 3, waar staat, en het berouwde de Heere over al het kwaad wat hij gesproken had te zullen doen aan Nineveh, en hij deed het niet. Ze kregen 40 dagen de tijd om zich te bekeren, daarna zou de stad omgekeerd worden, maar hij had niet gezegd dat het ter plekke op de 40ste dag zou gebeuren. En dus gebeurde het niet, het gebeurde later wel namelijk. Ook de Bijbel spreekt daarover. Maar niet meteen na 40 dagen. En dat is het verhaal. Dus het berouwde de Heer en hij deed het niet. Ja, achteraf wel, maar hij had een... Nou ja, er was een andere oplossing. Zoiets vind je ook uitgebeeld, maar een heel andere kant. Via het boek Esther. Maar een wet van Mede en Perzen. Een wet die niet veranderd kan worden. Had bepaald dat de Joden zouden uitgeroeid worden. Nou ja, op een bepaalde dag zou men dat doen. En toen, die wet kon niet veranderd worden, maar er werd er gewoon een aan toegevoegd. Die zei dat de Joden het recht hadden zich te verdedigen. En dat was het dan. Nou, zo is het met al deze dingen. Er zijn mensen die hebben me dat wel eens gevraagd. Zou het nou niet zo kunnen zijn dat net als in de dagen van Nineveh, misschien Israël toch tot geloof komt, en zodat die hele grote verdrukking misschien niet doorgaat? Want er staat toch zo vaak in de Bijbel, als je dit zal doen, dan zal ik... Ze spreekt de Heere, enzovoort. Nou, en misschien, dat is wel net op tijd nog, enzovoort. Zou het dan misschien niet doorgaan? En dat is een vreemde gedachte. Zijn er die dat officieel prediken, hoor? Hoewel hem dat niet aan het werk zet om Israël dan maar het evangelie te prediken. Want dat gebeurt dan toch niet. Ze nemen het ons kwalijk als wij het wel doen, namelijk. Sommigen leren dat, maar dat is niet waar. Het oordeel gaat wel door. Het enige is dat iemand die tot geloof komt, daarmee via het woord ook de mogelijkheid aangereikt krijgt om daaraan te ontkomen. Iemand die gelooft, in die dagen zal ik dan maar zeggen, die heeft ook Matthäus 24 in zijn Bijbel staan. Die kan net als wij nu weten dat er maar één weg is ter ontkoming aan dat oordeel. Dat is gewoon het land uitgaan. Of de stad verlaten. Bijvoorbeeld naar de plaats in de woestijn haar van God bereid, opdat ze daar gevoed zou worden, 1260 dagen of zo. Staat het toch allemaal? En welke die plaats is, dat weten we. Dus het is allemaal niet zo'n probleem. Het is alleen de vraag of men het gelooft. Nou, de Heer komt dus daarop terug. Hij zegt wel, zus en zo zou ik doen, maar, zegt hij, hoe zou ik het nou kunnen doen? Want mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hittigheid mijn stoorns niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven. Want ik ben God en geen mens. De heilige in het midden van u. En ik zal in de stad niet komen. Er wordt wel aangekondigd. Dus dat er op een of andere wijze een verlossing zou zijn. En hoe die verlossing er zal zijn. Wel, dat weten wij. Die verlossing is het slechts voor degene die gelooft. Zodat niet het hele volk wordt uitgeroeid, maar wel de staat als zodanig. Nou goed, daar hebben we het dan verder over na de pauze. Want het is hoog tijd voor de koffie. En zo waren we dan terechtgekomen in vers 8 van Hosea 11. Waar ineens de bakers verzet worden als het ware. Nadat steeds het oordeel werd aangekondigd, zegt de Heer, hoe zou ik u overgeven? Hoe zou ik u loslaten? Hoe zou ik u overleveren? Hoe zou ik u maken als Adama, stel als Zebuim? Mijn hart is in mij omgekeerd, dus een verandering dus. Al mijn berouw, want dat is een verandering, is tezamen ontstoken. En de Heer zegt dan ook in vers 9, ik zal de hittigheid mijn stoorns niet uitvoeren. Ik zal, en er wordt gezegd wat we daaronder hebben te verstaan. Want je moet zo'n uitdrukking natuurlijk niet uit het verband halen. En dan zeggen, kijk, de Heer heeft wel een oordeel aangekondigd, maar hij zegt zelf dat hij het toch niet doet. Dat kan niet, hè. Je moet dus lezen wat erbij staat. Er wordt namelijk een verklaring gegeven. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven. Hij zal dus Efraïm niet verderven. Neemt niet weg dat hij wel een oordeel zal brengen. De Heer zal wel een oordeel brengen over Efraïm, maar hij zal het niet geheel uitroeien. Daar komt het op neer. Het zou dus blijven bestaan. En vandaar dat we dus gewoon zeggen dat Israël inderdaad nog een toekomst heeft. Niet alleen het Jodendom, maar zelfs de 10 stammen, want daar gaat het eigenlijk in de eerste plaats over. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven. Wel, de Heer zal wel wederkeren, maar niet om te verderven. En de reden daarvoor wordt gegeven in daarna, want ik ben God en geen mens. Want het is namelijk zo dat als, stel nou dat God een mens was, dan zou hij wel degelijk Efraïm verderven. En er was reden genoeg voor, dacht ik, om dat te doen. Maar God is geen mens en bij God zijn alle dingen mogelijk. Bij God is dus inderdaad een andere mogelijkheid tot stand gekomen. Dat is de mogelijkheid dat degene die gelooft alsnog eeuwig leven ontvangt. Dat zijn zonden niet worden toegerekend, maar dat zijn schulden worden bedekt of hoe het maar genoemd wordt. Daar gaat het hier in wezen om. Ik zal dus niet verderven, want ik ben God en geen mens. Wat hij wel is, is de heilige in het midden van u. Dat is een zinspeling op de dingen die in de wet steeds gezegd worden, namelijk dat Jehovah heilig is en dat de heilige Israëls in het midden van Israël zal wonen. De Heer woont namelijk per definitie in Israël, is in ieder geval de bedoeling. Bijvoorbeeld in de tabernakel, daar heb ik het over de woestijnreis van Israël, dan zou de Heer wonen in de tabernakel en het volk zou netjes een kampplaats, een legerkamp hebben rondom de tabernakel, met de tabernakel in het midden. De eenvoudige reden dat de tabernakel de uitbeelding is van de hemel, en de hemel is nu helemaal in het midden. Maar goed, dat zeg ik maar even heel snel, hè, want het heeft er zoveel verder niet mee te maken. Maar de Heer zou wonen in het midden van Israël, zelfs ook later in het midden van Palestina, namelijk Jeruzalem, en zelfs in het midden van Jeruzalem, namelijk in de tempel, zelfs in het midden van de tempel, namelijk in het Heilige der Heiligen, zelfs in het midden van het Heilige der Heiligen, namelijk op de Ark des Verbonds, en zelfs in het midden van de Ark des Verbonds, namelijk hetzij erin, hetzij op het deksel tussen de beide, nou de beide, tussen de cherubim, niet de beide, want het waren er 4, dus ik mag niet zeggen beide. Of ik moet zeggen de beide cherubim, want dat staat er eigenlijk in. Dat staat er nou in de Bijbel, in het Hebreeuws, tussen de beide cherubim. Dat wil zeggen dat er aan weerszijde 2 waren, tussen de 4 dus. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Dat de Heer trouwens staat tussen de 4, dat weten we al lang, want het staat in Openbaring en het staat in Ezechiël, maar daar hebben we het gisteren over gehad. 4 cherubs. Huh? Ja, goed. Dus daar hoeven we het nou ook niet verder over te hebben. Het gaat om de waarheid dat de Heer in het midden van Israël zou wonen. Dat is de bedoeling. En de heilige Israël zou wonen in het midden van Israël. En daarom zei de Heer in de wet, denk erom dat je heilig bent, want anders wil ik niet in het midden van je wonen, want ik ben heilig. Of nog korter, zijt heilig, want ik ben heilig. En anders verdwijn ik uit uw midden. Dat is ook inderdaad wat er gebeurde. Ook wat uitgebeeld werd in de dagen van Ezechiël, toen de Heer verscheen daar te midden van die 4 cherubim. Want ook toen verdween hij. En alvorens hij verdween, ging hij eerst uit Jeruzalem. En alvorens hij definitief verdween, stond hij nog even op de berg die voor Jeruzalem ligt. De Olijfberg dus. Van daarlangs verdween hij. Een beeld van wat later gebeurde toen de Heer uit Israël verdween bij zijn eerste komst via de Olijfberg en vanaf de Olijfberg voer uit de hemel. En in de toekomst wordt het helemaal vervuld, want dan zal het volk zelfs uit Israël, uit Jeruzalem moeten verdwijnen en gaan naar de Olijfberg. Maar laat ik dat niet vertellen, want er staat in de volgende verse. Staat namelijk, ik zal de hittigheid mijn storens niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven. Want ik ben God en geen mens. De heilige in het midden van u. En dan staat er, en ik zal in de stad niet komen. Maar het woordje en is gewoon het voegwoord. En wij zijn vrij om het te vertalen zoals wij willen, zolang het een voegwoord is. En daarom vertalen wij het niet met en, maar met maar. Want het gaat hier om een tegenstelling. En als het voegwoord twee tegengestelde dingen moet voegen, dan hebben wij in het Nederlands het voegwoord maar, in plaats van het neutrale en. Want het gaat om de tegenstelling. De Heer zal niet verderven. Maar hij is wel degelijk heilig. En u hoort ook in het midden van Israël, maar hij wil niet in een onheilige stad komen. En dus zegt hij, ik zal in de stad niet komen. Ja. Weet u nog hoe dat zat? We hadden het net even, ik sta er even over na te denken. We hadden het net over, over Sodom. En hoe ging dat toen? De Heere verscheen aan Abraham. En degenen die bij hem waren, gingen naar Sodom, maar de Heer zelf niet. Hm? Ja, dat doet hij niet. Omdat het de uitbeelding is van Jeruzalem later. En de Heer gaat niet naar Jeruzalem. Hij laat er wel het oordeel aan zeggen. Hij zorgt ook dat de gelovigen daar te weten komen dat en hoe ze gered zullen en kunnen worden. Maar hij gaat er zelf niet naartoe. En dat staat hier ook. Ik zal in de stad niet komen. En neem het maar gewoon letterlijk, de Heer komt niet in Jeruzalem. En toen de Heer bij zijn eerste komst hier op aarde onder Israël was, zelfs toen trok hij steeds uit de stad zich terug. Hij predikte in de stad, maar demonstratief ging hij elke nacht ging hij de stad uit. Hij overnachtte er niet. En hij overnachtte dus, ja, waar anders? Als je niet in de stad wil zijn, waar ben je dan wel dus? Hè? Ja, nee, noem eens een plek. Waar ben je dan? Op de Olijfberg dus. Ja, op de Olijfberg, zeker. Of in Bethanië, maar dat is op de Olijfberg. Of hij zat op de Olijfberg s'avonds kennelijk naar de stad te kijken. Maar op de Olijfberg lag Bethanië en daar had hij een onderkomen, maar niet in de stad. Dat is precies hetzelfde verhaal. De heerlijkheid des Heren verdwijnt uit de stad en rustte, alvorens te verdwijnen, nog even op de Olijfberg. Dat is zoals het in Ezechiël staat en in verband met die vier cherubs enzovoorts. Maar zo gebeurt het ook steeds. Dus buiten de stad, op de Olijfberg. En zo is het hier ook. Want er staat, ik zal in de stad niet komen. De Heer had het toch gezegd in de wet al. Denk erom dat er geen vuiligheid ligt in je lege plaats. Want als het bij jullie stinkt, kom ik niet. Nee, dat moet ik mijn neus dichtknijpen. Dat staat er. Dat staat er echt zo. Ja, het is wat plechtiger vertaald natuurlijk. En ik heb het gebrek dat ik het niet plechtig kan zeggen met eigen woorden. Maar goed, misschien is het zo wel zo duidelijk. Maar dat staat in de wet, omdat het van toepassing is op een Israël en een Jeruzalem in de toekomst, wanneer het onheilig is, dan zal de Heer wel verschijnen, maar niet erin, maar erbuiten, buiten de lege plaats. Nou, dat is vandaag ook zo, en het is dan ook zo, en zo staat het hier, ik zal in de stad niet komen. Er staat namelijk, vers 10, zij zullen de Heere achterna wandelen. Met andere woorden, hij komt de stad niet in, maar zij gaan eruit. En hoe? Ja, dat weten we langzamerhand. Hè? Dat is bij de verwoesting van Jeruzalem. Want onreinheden, uitwerpselen. Onreinheden dienen begraven te worden met één schopje, staat er. Zo dan in de wet. Zand erover. En als het over een, ja, nou goed, als het over een stad gaat, gaat het precies hetzelfde. Het wordt begraven, het wordt met de grond gelijk gemaakt. Zo Jeruzalem stellen tot steenhopen. Dat is begrafenis. Dat is een begraafplaats. Een steenhoop is een begraafplaats, dat weet u. Hè? Als er geen zand voorhanden is, dan begraaft men onder stenen. Dat komt hetzelfde neer. Nou, dat is wat met Jeruzalem zal gebeuren. Het wordt omgekeerd. De onreinheden worden weggedaan. Later is men trouwens nog 7 maanden bezig om echte lijken op te ruimen. In de meest letterlijke toepassing van de begrippen, volgens Joël 2. Nee, Ezechiël is het. Ja, ik ben in de buurt, maar het is Ezechiël 39. Joël 2 spreekt er trouwens wel degelijk over. Maar zo zal het in de toekomst gaan. De stad zal dus verwoest ofwel omgekeerd worden. Let even op de combinatie van ik zal Nee, is het vers 8. Hoe zou ik u maken als Adam en als Zeboeim? Mijn hart is in mij omgekeerd. Wel, normaal worden de steden omgekeerd. En hier zegt hij, nee, niet de steden, maar nou word ik omgekeerd. Mijn hart wordt omgekeerd. Bij mij zit de verandering. En hij zegt, dus betekent dat er een ontkoming is voor Israël. Maar niet in, maar buiten de stad. De Heer zal niet verschijnen in de stad, maar hij zal verschijnen buiten de stad. En zij zullen de Heere, vers 10, achterna wandelen. Hij zal brullen als een leeuw. Waarom staat dat er nou weer? Nou, in de eerste plaats omdat het ook ergens anders staat. En we waren nou toch even in Joël 2, daar staat het namelijk ook. Dat er een leger zou komen om de stad te verwoesten. En in verband daarmee wordt inderdaad de leeuw genoemd. De leeuw die brult is namelijk een uitbeelding van de Heer die spreekt, want de leeuw is de leeuw uit de stam van Juda. En dat is waarom het er staat, want de leeuw is de leeuw van Juda. Juda is een leeuw, zei zijn vader, en die kon het weten. Het was Jacob die dat zei, hè? Juda is een leeuw, zeker. En later in Openbaring, wanneer hij inderdaad verschijnt en brult, zal spreken, wordt hij ook aangekondigd. Zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, enzovoorts. Het is een leeuw, maar hij zag eruit als een lam. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Het was een leeuw. En sommige leeuwen hebben nou eenmaal lammeren in zich. Maar denk daar maar eens over na. Dat is een moeilijke vanavond. Hè? Ja. Hij zal brullen als een leeuw. Want het betekent dat inderdaad de koning, dat is de leeuw, de koning uit het huis van Juda, de harige, dan weet u meteen waarom die leeuw zoveel haren heeft. Dat komt omdat hij eigenlijk ook Samson is. Ja. Hij zal brullen als een leeuw. En wanneer hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen. En zo is het maar net, want van de zee, ja, hoe zou ik dat nou weer eens uitleggen zo gauw? Ik zou zeggen, luister naar de bandjes van Joël, want in die dagen van de verwoesting van Jeruzalem, in het eind van de 70ste week, komen de legers vanuit de zee, vanuit de achterste zee namelijk, dat is de Middellandse Zee, vanuit de achterste zee, komen die legers, er wordt gewoon een landing uitgevoerd daar, door de Russen, door Gog, Magog, Ros, Mezeg en Tubal, door de Rus, Moskou en Tobolsk, om het dan heel vlug te zeggen, en die zullen hen opjagen, landinwaarts uiteraard. Dus komen ze van de zee en de weg tot ontkoming is die vanuit Jeruzalem naar het oosten. Uiteraard niet naar het westen, want dan ga je de legers tegemoet. Dus naar het oosten, dat kan normaal niet, want er staat de Olijfberg. Maar voor die gelegenheid is de Olijfberg zo vriendelijk zich te openen. En men verschuilt dus, men vlucht dus in de rotsspleet. Dat is een beetje erg groot uitgevallen rotsspleet. Dat is Mozes eens, weet u wel. Maar in dit geval is het Olijfberg. Men gaat er namelijk dwars doorheen. Het had ook een zee kunnen zijn, een Schelfzee. Daar gaat men ook dwars doorheen. Komt allemaal op hetzelfde neer. Er wordt een opening gegeven die er normaal niet is. En dat betekent dat het een beeld is van dood en opstanding. Oftewel, de steen wordt weggerold, de berg wordt weggerold, de berg opent zich. Sesam, open nu. Oh nee, dat staat niet in de Bijbel. Maar het doet er niet toe. Het is wel dezelfde waarheid dat de berg zich opent, hoor. Ja, ja. Waar ze het vandaan hebben, weet ik ook niet, maar wij weten wat het betekent. Maar in ieder geval, zij zullen dus van de zee af komen, vanuit de richting, vanuit het westen en dus naar het oosten. En dat is vanuit Jeruzalem, betekent dat naar de Olijfberg. En nou, in Zacharië 14 staat gewoon hoe dat is. Dat is wanneer de Heer zelf zal verschijnen. Niet in Jeruzalem, want in dagen zullen zijn voeten niet staan in Jeruzalem. Maar op de Olijfberg. Gewoon op de plek waar hij ook het laatst gestaan heeft. Gaat het verhaal weer verder. Dus. Dan verschijnt hij weer op de Olijfberg. En bij die gelegenheid zal de Olijfberg scheuren. De Heer zal spreken tot hen. En zij zullen op hem. Zullen al bevende aankomen. Staat hier. Zullen van de zee af al bevende aankomen. En waarom zij beven is duidelijk genoeg. Want ze zijn niet zo heel erg zeker over wat er nou eigenlijk aan het gebeuren is. Nou, op die dag zelf zal het wel meevallen. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om die dag. Het gaat erom dat zij hier komen tot de Heer. En het verhaal is langzamerhand bekend. Zij zullen namelijk, dat is ook Zacharia, zien wie zij doorstoken hebben. En dan sta je niet meer zo stevig op je knieën. Hè? Nou. Dus er zullen al bevenden komen van de zee af naar de stem van de Heer. Het is hier de leeuw die brult, maar het zou ook de herder kunnen zijn wiens stem zij horen en die zij volgen. Maar zo rustig gebeurt het hier uiteraard niet. Het is een leeuw die brult en ze gaan die kant op. Dus van de zee af zullen ze komen, de stad uit, namelijk richting Olijfberg. Ze zullen bevende aankomen, wel uiteraard niet naar de Olijfberg, want dat is niet de gedachte, maar ze komen naar de Heer. En dat ook niet alleen maar die ene dag, maar ook juist in de tijd die daarin volgt. Men zal namelijk verzameld worden, men zal terugkeren tot de Heer. Die bekering is dan ook niet alleen een geestelijke bekering, niet alleen maar inwendig, in de gedachte of in geloof alleen, maar wel degelijk ook een letterlijke bekering. Men keert letterlijk naar Jehovah. Zo moest het trouwens in het verleden ook, want men werd verondersteld bij de speciale gelegenheden ook inderdaad te gaan naar Jeruzalem om daar de Heer driemaaljaars een feest te vieren. Men moest naar hem gaan, letterlijk. Hetgeen de uitbeelding is uiteraard van hun geestelijke gesteldheid en georiënteerdheid. Zie? Maar in de toekomst heb je dat ook. Het is ook een letterlijke verzameling tot de Heer. En dan staat het er zo aardig. Er staat, zij zullen bevende aankomen als vogeltje uit Egypte. Dat is een nat geregeld vogeltje, zei mijn leraar vroeger. Ja. Maar in ieder geval een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. Dus een parallelisme. Wat mij betreft mag je de duif en het vogeltje verwisselen of Assur en Egypte verwisselen. Dat doet er niet zoveel toe. Maar het is toch wel aardig dat het hier genoemd wordt. In ieder geval zullen zij tot de Heer komen als een vogel. En een vogel staat in ieder geval voor de geestelijke dingen. En de geestelijke dingen komen tot stand via wedergeboorte. Want wat uit de geest geboren is, dat is geest. En de vogels staan in ieder geval voor geestelijke dingen. En als Israël nou ineens uitgebeeld als vogel, spreekt dat in elk geval over dat het hemels of goddelijk of geestelijk leven ontvangen heeft. Nicodemus. En verder is het zo dat wat hier een vogeltje genoemd wordt, die kennen wij al. Want hetzelfde vogeltje wordt genoemd in Leviticus 14... En daar waren het er eerst twee, maar er bleef er maar één van over. Hè? Dat ene vogeltje dus, als vogeltje, komt het uit Egypte. Dat ene vogeltje is dat vogeltje wat zojuist gedoopt is in water en het bloed van het andere vogeltje. Dat vogeltje is dat. In het Nieuwe Testament in Matthäus bijvoorbeeld heet het niet ineens musjes. Maar het is precies hetzelfde woord ook wat gebruikt wordt. Nou ja, via de omweg van de Septuagint, maar daar gaat het nou niet om. Daar vinden we het ook, dat de Heer zorgt voor de musjes en wij gaan toch die musjes wel te boven. Ja, inderdaad, maar dat musje, dat is dat vogeltje wat deel uitmaakte van het offer. Ik zal het even heel vlug vertellen. Er waren twee vogeltjes en die waren allebei nodig als offer bij de ter gelegenheid van de genezing of reiniging van de Melaatse. En de Melaatse is degene die, wat zijn uiterlijke mens betreft, zijn uitwendige mens betreft, een zondaar is. Melaatsheid is uitwendig verderf. Dat is de werking van de zonde, dat betekent het gewoon. Het is de werking van het verderf terwijl de mens nog leeft, dat is Melaatsheid. Oftewel, hij is tot ontbinding overgegaan terwijl hij eigenlijk nog niet gestorven is. Het is dus een beeld van de werking van de dood en dus van de werking van de zonde in de mens. Wel nu, zo'n mens kan daarvan genezen, blijkbaar, kan rein worden in ieder geval, dat zegt de Bijbel ervan. Maar als het gebeurt, moet dat vastgesteld worden, gecontroleerd worden door de priester. Dat lijkt me ook duidelijk, want reiniging van de zonde heeft te maken met het priesterschap van de andere priester, de tweede, de Heer Jezus, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar bij die gelegenheid moet ook een offer gebracht worden bestaande uit twee vogels, staat er. Kan niet schelen welke, want er staat er niet bij. Het zijn gewoon twee vogeltjes. En de ene vogel wordt geslacht boven een schaal met levend water erin. Dat je een schaal hebt met water wat uit een beek, het stromend water gehaald is. Want levend water is een beeld van het nieuwe verbond. We krijgen even een boel te verwerken. Hè? Want stilstaand water is een beeld van het oude verbond. En stilstaand water bederft me zo, is me zo bedorven, of zelfs giftig. Of in de Bijbel heet het dan bitter, Mara of zo. Hè? Of het is het water van Bethesda, staat ook stil, daar word je ook niet beter van. Pas als het in beweging is, als het levend water is, als het blijft stromen, dan blijft het ook schoon. Dan is het rein. Het is altijd zo, als mensen stilstaan, dan vervuilen ze ook van binnen. Je moet het leven. Nou, levend water, of stilstaand water is een beeld van het woord van God, dat weten we al lang. Maar stilstaand water is een bediening des doods, dat is een beeld van het oude verbond. Het levende water is ook een verbond, maar dan het nieuwe. Een verbond, een bediening van geest en van leven, heet het in 2 Korinthe 3. En boven zo'n schaal met levend water wordt die ene duif, ene vogel geslacht. Dat wil zeggen, het bloed, het leven van de duif, wordt vermengd met dat water. Het is een beeld van de zon daar, die zijn leven verliest. Maar die, wiens leven vermengd wordt met het levende, onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God. Ze worden tot één, want wij worden één plant met het levende woord van God. Christus hebben we het gewoon over. Hè? We hebben één geheel mee, één vloeistof, rood. Dat is een beeld van de leven van Christus. En de andere duif, die de andere helft van het offer heet zoiets gewoon, het andere deel, de rest van het offer, wordt daarin ondergedompeld, wordt daar ook één geheel mee, met dit verschil dat deze, de tweede vogel, duif zei ik weer, hè? Deze tweede vogel, die wordt er, die wordt daarna gewoon losgelaten, wordt erin gedoopt en daarna krijgt hij de vrijheid. Vliegt hij de hemel in, zal ik maar zeggen, en zo hoort het ook. Denk erom, het is één offer, waarin dood zowel als leven uitgebeeld wordt. Dood van het oude en het leven van het nieuwe. Dat is het. En hier hebben we er maar één vogeltje. En zoals dit vogeltje, in verband met de reiniging van de melaatsen, zoals dit vogeltje zal Israël aankomen vliegen tot de Heer. Van wedergeboorte. Wie moest er bijvoorbeeld zo gereinigd worden? In verband met het vogeltje. Wie was die melaatse die genezen werd? Ja, dat was een buitenlander. Heel goed. En nou nog één uit het land zelf. Ja, die bedoel ik, ja. Mirjam bedoel ik. Want Mirjam, de vrouw, is een beeld, de zus dus van Mozes en Aaron. Mirjam, de vrouw, is een beeld van Israël. Het gelovige Israël, wat eerst melaatse is, maar daarna gereinigd wordt. En dan heb je het verband. Mirjam is Israël, maar nou is dit vogeltje, wat daar een beeld van is, hè, van de gereinigde Mirjam. Dat vogeltje vinden we hier ook. En het vliegt tot de Heer. Dus dat is het verhaal van het vogeltje. Heeft te maken dus met de reiniging van Mirjam, om zo te zeggen. Dus de reiniging van Israël, de reiniging van de melaatse. Kortom, spreekt over de wijze ook van reiniging, namelijk door wedergeboorte. Want zo wordt men gereinigd. En het andere is deze duif, die genoemd wordt, die ook tot ook bevende aankomt. En de duif is uiteraard gewoon een beeld van de geest zelf. Gods geest. En deze twee samen zijn de uitdrukking van gewoon de nieuwe mens. Allebei de vogels spreken dus op een eigen manier over wedergeboorte. Nieuw, geestelijk en zelfs in zekere zin hemels leven. Nou, zij zullen komen uit Egypte zowel als Asser. Want Egypte zowel als Asser zijn de plaatsen waarheen de twee, zowel als de 10 stammen, uiteindelijk officieel werden weggevoerd. De 2 stammen namelijk zouden uiteindelijk verdwijnen naar Egypte. Nou, verder ook verstrooid over onder alle volkeren, dat is natuurlijk zo. Maar voor zover een volk of een land speciaal kan worden aangewezen, is het Egypte, want zo staat het ook in Deuteronomium. Dat was het eind van de oude geschiedenis van Israël. Terug als slaven naar Egypte. Maar uit Egypte zal het weer tevoorschijn komen. Dat spreekt dus over de 2 stammen. En Asser is de plaats waarheen het 10-stammenrijk officieel verdween, hoewel het ook verstrooid werd onder alle volkeren, maar het verdween aanvankelijk naar Assur, en ook daaruit zal het weer naar voren komen. Maak alleen niet de fout door te denken dat het vogeltje speciaal Juda is en de duif is speciaal het 10-stammenrijk, want dat is niet waar. Zo'n parallelisme gooi je gewoon door elkaar, dat maakt niet uit. Het is zowel een duif als een vogeltje, het is zowel Asser als Egypte, het is zowel het 2-stammenrijk als het 10-stammenrijk, dus is het heel Israël en daar gaat het om. Zij zullen namelijk terugkeren naar de Heer. En dan staat er, en ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heer. En dat betekent dat inderdaad niet alleen het volk zelf, maar ook hun huizen gereinigd zullen worden. Want anders zouden ze niet in terugkeren. En het impliceert bovendien dat aangezien de Heer hen zal doen wonen in hun huizen, hij zelf dus ook in hun midden zal wonen. Hij zal hen echt niet laten wonen in hun onreine huizen, zal ik maar zeggen. Of in onheilige huizen. Nee, integendeel, het land zal gereinigd, geheiligd worden. Staat in ieder geval 7 maanden voor, heb ik gezien. Misschien nog wel langer, maar minstens die 7 maanden. Maar het zal gereinigd worden en daarna zal de Heer ook in hun midden wonen. Verder vinden we hier geen tijdrekenkundige aanduidingen. Dat wil zeggen, we vinden niet uitgebreid vermeld wanneer en hoe laat het allemaal precies zal gebeuren. En het is zelfs zo dat in het midden gelaten wordt waar die huizen eigenlijk zijn. Want het is helemaal niet zo moeilijk om het zo uit te leggen dat die huizen uit vers 11 niet eens Palestina is, maar dat het is Petra. Hun woningen namelijk in hun plaats in de woestijn, haar van God bereid enzovoorts. Dat zou ook nog heel goed kunnen. Maar goed, wij weten toch hoe het zit, dus het maakt nou ook niks uit. Het gaat erom dat de Heer hen zal laten wonen in hun huizen, welke huizen dat dan ook zijn. Dat doet er dan ook niks toe. En we weten dat het aanvankelijk is, de woestijn, maar eigenlijk is het zo dat vanaf dat moment de periode in de woestijn tot het eind gekomen is, want juist in de voorafgaande dagen hebben de gelovigen die niet in Jeruzalem waren, maar al eerder gevlucht waren, die hebben hun toevlucht gevonden in deze spelonk van Adullam dan wel in gewoon Petra, want dat is het in dit geval, hè. Ik zal hen doen wonen in hun huizen. En hier vinden we dan een ommekeer in deze profetieën, want hier ineens wordt dan gesproken over verlossing die wel degelijk aan Israël beloofd wordt. Want hoewel het afgevoerd zal worden in de diverse ballingschappen, zou de Heer deze verlosten terugverzamelen en hen brengen in hun land. Nou, dan dacht ik dat we het daar maar bij zouden laten. Vanavond. Zullen we de Heer danken? Wij danken u, trouwe Vader, dat we u kennen als een God van Abraham, Isaac en Jacob. Als een God van genade, die de zonde niet toerekent wanneer er sprake is van geloof. En we danken u, Vader, dat u geloof rekent tot gerechtigheid. En dat we net als Abraham mogen geloven in wat u gezegd hebt en daarom deel hebben, mogen ook aan deze roeping van Abraham en erfgenamen der wereld geworden zijn. We danken u ook dat we mogen zien dat u deze weg tot behoud ook illustreert in de geschiedenis van Israël. Dat we mogen zien dat wanneer we trouw zijn aan uw woord, dat we dan ook ons mogen verblijden in de zegeningen die u ons geeft. En we danken u boven alles dat die zegeningen leiden tot een nieuwe schepping. Een nieuwe wereld, een nieuwe schepping waarin uw woord blijvend aanwezig is, waarin rechtvaardigheid woont. En we danken u, Vader, dat wij nu reeds in onze tegenwoordige tijd reeds nieuwe scheppingen mogen zijn en reeds deel mogen hebben aan de verlossing die u ook in het Oude Testament al hebt aangekondigd. We danken u, Vader, dat we deze dingen mogen leren verstaan en mogen zien hoe u een gedetailleerd plan uitwerkt, waarvan een groot gedeelte al verleden tijd is en waarvan een ander deel ook in onze tijd, op onze levensbetrekking heeft, maar ook zien we dat een belangrijk deel nog vervuld zal worden in de toekomst. Wanneer uw Zoon, onze Heiland, geopenbaard zal worden in heerlijkheid in deze wereld. We kennen hem nu als de vernederde die eens kwam als een dienstknecht. Maar we danken u dat we mogen uitzien naar het moment dat hij ook zal verschijnen in heerlijkheid als de koning. Maar boven alles danken we u dat wij hem reeds nu zo mogen kennen als de Heer van ons leven, als het hoofd van het lichaam waarvan wij leden geworden zijn, als onze overste leidsman, als onze hoge priester, als degene die ons voorgaat in alles. En we danken u, Vader, dat we zo ook vanavond bij elkaar mochten zijn. We mogen zien hoe deze woorden uit uw woord in de eerste plaats spreken over uzelf, wie u bent en wat u doet. En we danken u dat we dan mogen zien dat u een rechtvaardig God bent, maar dat niet alleen, maar dat u ook genadig en barmhartig bent. En dat u bent gekomen ook om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. We danken u, Vader, dat we die zaligheid ook mogen leren verstaan. De kracht van uw opstanding ook mogen leren ervaren. En bovendien, dank u dat u ons leven zin en inhoud hebt gegeven, omdat we ons mogen bezighouden met deze onvergankelijke, eeuwige dingen, omdat we gevuld met deze dingen ook de eeuwigheid zouden ingaan. We danken u, Vader, dat u ons deze zegeningen geschonken hebt. Amen.